Oké, we gaan beginnen.
Goed, we gaan naar 2 Korinthe 6. En 2 Korinthe 6. Nou, je ziet het bord nog met al dat. Maar Korinthe is ook in de handelingenperiode geschreven. En daarom zien we dus ook die tekenende wonderen waar Korinthe over spreekt. En er was net een goede opmerking over dat. Inderdaad, we zien ook het overblijfsel. We spreken nu niet meer over het overblijfsel. Ja, we spreken, want volk Israël, het gaat niet meer om volkeren. Het is gewoon, Israël is als de heiden. Ja, dezelfde positie. En zij leven ook net zoals wij in vijandschap met God en moeten verzoend worden. Dus we spreken nu over ja, de volkeren en niet zozeer maar over een overblijfsel wat nog gered moet worden. En dat zien we inderdaad in Korinthe, want daar moest ik eigenlijk even net aan denken. Korinthe inderdaad. Tijdens handelingen dat je ziet, Crispus, de Joden die gooiden hem de synagoge uit. En daarnaast ontstond toen die gemeente met Crispus, een overste van de synagoge. Nou, die was het niet, maar Sosthenes onder andere. En Crispus. En dat waren bijvoorbeeld voorbeelden van het overblijfsel. Wat in het lichaam van Christus kwam op dat moment. En dat was onder de bediening van Paulus van die vermindering. Dus nog even goed om dat even te zeggen. Dat was een goede opmerking alleen. Dus we gaan verder met 2 Korinthe 6. Nou, dat is ook dus in die periode geschreven van handelingen. En daarom zien we ook in Korinthe nog steeds die tekenen en wonderen. Hè, dat Israël, die zag de tekenen en wonderen. En ze geloofden niet. En met Paulus' bediening naar Israël toe, zie je daarom ook dat hij ook die tekenen en wonderen gaf. Dat was ook de bevestiging van zijn bediening. En zodat die Joden zagen dat het heil naar de heidenen was gegaan. Goed, nou, dit was even nog van het vorige gedeelte. We gaan nu 2 Korinthe 6. En ja, het is inmiddels, even kijken, 3 weken geleden dat we daar gestopt zijn. Even 1 keer heb ik niet gepreekt. Toen hebben Harry en Jaap het gedaan. En een andere keer, toen vorige week, heb ik alleen maar over handeling gesproken. Dus het is alweer 3 weken geleden. Dus ik wil toch een klein beetje het geheugen weer een beetje opfrissen. Om een beetje in die gedachten weer te komen. We zijn natuurlijk in 2 Korinthe 5 hebben uitgebreid stilgestaan bij een aantal dingen. Heel mooi hoofdstuk. En dan zien we in vers, ja, zeg maar vers 15 tot en met 17 zie je zeg maar de verandering van bedeling. Want dat is in feite wat er staat. En dan zie je 18 tot en met 21 zie je eigenlijk, niet eigenlijk, dat is ook zo'n stopwoordje wat je gebruikt. Zie je helemaal niet eigenlijk, het staat er gewoon. Ja. Maar dan zie je er staan. Een bediening. Met een opdracht. Nou, het is verandering van bedeling. Dat betekent ook een verandering van opdracht. Ja? Met Israël was het de grote opdracht. Nou, dat hebben we toen de tijd ook gezien. Die gaan we nou niet allemaal herhalen. Maar nu in deze bedeling de genade geldt de opdracht. Dat is de bediening der verzoening in vers 18. En die is aan ons gegeven. En in vers 19 zie je dat hij dat ook in ons gelegd heeft. Ja, dat betekent, dat is in feite de opdracht die wij hebben gekregen. Zoals Christus de opdracht aan die apostelen gaf, zo geeft hij dat nu, in deze tekst, via de brief van Paulus, geeft hij ons die opdracht. Hij heeft het woord, namelijk hier, we hebben de bediening der verzoening, en we hebben het woord der verzoening. Heeft hij in ons gelegd. Op het moment dat je tot geloof bent gekomen. En dat is natuurlijk het kruis verkondigen, dat mensen gered kunnen worden. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Maar het begint met het zalig worden. En dat is het woord der verzoening. En in vers 21, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Ja, gemaakt. Hij hing daar niet aan het kruis omdat hij gezondigd heeft. Ja. Hij ging zonder zonde aan het kruis. En daar is hij tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dus nu, als we nu spreken over gelovigen en ongelovigen, kan je ook zeggen, ik spreek over heiligen en onheiligen. Ik spreek over geredde en ongeredde mensen. Ik spreek over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, maar ja, ik ken jou. Ja, dat klopt, ja. Maar ik bedoel, God is ook, voor wie is hij gestorven? Voor de rechtvaardigen? Nee, voor de onrechtvaardigen. Dus ik was een goddeloze. En als jij niet erkent dat je een goddeloze bent, voordat je tot geloof komt, dan is Christus dus niet voor jou gestorven, want Christus is voor de goddeloze gestorven. Dus als je dat ontkent, is het niet voor jou gestorven. Nee, hij is voor de goddeloze. Dus ik ben een goddeloze. Heerlijk, hè? Want nu kan ik zeggen, ja, hij is voor mij gestorven en ik ben gered. En daarom ben ik nu een rechtvaardige. Ja, ik doe het niet altijd, maar ik ben het wel in positie. En ik ben heilig. En degene die dat niet hebben aangenomen, dat zijn nog steeds de goddelozen. En dat zijn nog steeds de onrechtvaardigen. Dat zijn nog steeds de onheiligen. Nou, en dan zegt Paulus, dat heeft Christus dus, is dat voor ons geworden. En wij hebben nu de rechtvaardigheid Gods, hè. Dus we hebben de heerlijkheid Gods hebben gekregen, hè? Want iedereen die zondigt derft de heerlijkheid Gods. En nu hebben we Christus en hij was de hoop der heerlijkheid Gods. De enige manier om de heerlijkheid Gods te krijgen, de rechtvaardigheid, is Christus. Hij is de enige hoop voor de mens om dat te krijgen. En Paul heeft nu kerstkaartjes gemaakt. Ja, dat is een mooie gelegenheid. Ik bedoel, als je geen kaart stuurt, vind ik het ook best. Het hoeft helemaal niet. Maar, dat gebeurt als de posterijen niet staken tenminste. Maar, dan, ja. Maar dat is een mooie gelegenheid, ja. Van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij. Dat is de enige manier. En dat is wat wij verkondigen. En dan zegt Paulus, en wij, hoofdstuk 6. En wij, als medearbeidende, bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Ze hebben de genade Gods, hebben zij ontvangen. Hij spreekt het tegen de Korintiërs heel duidelijk. Zij hebben het ontvangen. Wij allemaal, je komt tot geloof. Hè? We hebben vorige keer ook, drie weken geleden ook gezien, ja, dat wij bidden niet of wij elke keer genade mogen krijgen. En of God genade wil schenken. Want wij hebben het ontvangen. En hij geeft genade voor elke situatie. Het is ook de genade die onderwijst ons. Ga alsjeblieft niet onder de wet om die je te laten onderwijzen. Daar zit wel de rechtvaardigheid van God in de wet, zeer zeker. Absoluut. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja? Maar niet om een rechtvaardig leven te leiden. Want het omgekeerde is het geval. Nee, het is nu de genade die ons onderwijst en die ons leert en die ons verandert. En die zorgt dat wij de wereldse begeerlijkheden gaan verzaken en niet meer doen. En dat we niet meer gelijkvormig aan deze wereld worden. Dat moeten we door de genade laten doen. En die hebben wij ontvangen. Hè? En dat zo was het met de Korintiërs ook. Nou, lees de Korintiërs. Zo'n fraaie gemeente was het niet. En zo zullen velen er misschien tegenaan kijken. Maar het grotendeels van het lichaam van Christus in deze tegenwoordige tijd, dat zijn of Korintiërs of gelaten. Ja? De Korintiërs die verlaten de wandel. En de gelaten verlaten de leer. Nou, dat zie je daar. We hebben de reformatorische afdeling en we hebben de evangelische afdeling. Ja? En dat is de situatie van het lichaam van Christus. Waarom? Omdat ze Paulus hebben verlaten. En de boodschap van het lichaam van Christus hoort te zijn dat wij, ik zei het net al, het woord der verzoening hebben en de bediening der verzoening. En dat gepredikt wordt, laat u met God verzoenen. En er zijn natuurlijk velen die praten ook over Paulus. Maar niet iedereen die over Paulus spreekt, bedoelt hetzelfde. Want Satan zit niet stil. Dus we weten inmiddels dat er zijn er meer die erover spreken. Ook mensen die bijvoorbeeld verkondigen dat iedereen verzoend is. En daardoor gered. Maar we weten, nee, verzoening, dat wil niet zeggen dat je gered bent. De verzoening moet eerst ontstaan. Dat je hebt laten verzoenen. En op dat moment, als je dat doet, dan word je door de geest in het lichaam van Christus gedoopt. Jood en heiden. Niet meer dat overblijfsel. Ja. Die tijd is voorbij. Joden zijn gelijk aan de heidenen. Ze staan nu, hier het schema. Kijk, ze zijn zo gevallen. Hè? Zitten ze nu beneden, zitten ze nu gelijk met ons, onderaan die lijn. Jood en heiden. Het is totaal geen verschil. En dat is het unieke in de bedeling waarin wij nu leven. En daarom moet ook die Jood nu verzoend worden. Omdat hij dezelfde positie staat tegenover God als de heidenen. En vroeger was dat niet zo. Stond hij op die bovenste lijn daar. Hij had de verbonden, hij had de wet, had alles. Maar nu is het, laat u met God verzoenen. Dus iedereen is met het vijandschap met God. Maar je moet je laten verzoenen. Dus God, Christus, heeft zijn leven wel voor iedereen gegeven. Maar laten we het niet uitleggen dat daardoor ook iedereen gered is. Dat is niet zo. De wereld is met God verzoend. En ik weet niet meer, van de week was het ook iemand die dat, had ik een gesprekje. Dat was gisteren geloof ik. Ja, en dan, die zei ook van ja, dat zijn vader was ziek en een collega van hem, dat was dan een gereformatorische christen. En die zei, ja, dat heeft God gebruikt zo. En dan test hij jouw geloof. Nou, dat is een heel verhaal eromheen, ja. En het is allemaal God die dat allemaal bestuurt, ja, naar de raad van zijn wil, achter de schermen op een of andere manier, trekt hij aan de touwtjes, ja. Dus hij bestuurt alles, alles is al voorbestemd. Ja, nou, het is niet zo. Wij moeten ons laten verzoenen en niet anders. Dus, nee, en dat is dus ook een antwoord op de reformatorische leer en ook een antwoord op de alverzoeningsleer. Want iedereen is niet zomaar verzoend. God heeft met zichzelf verzoend. En wij moeten het gewoon aannemen. Aannemen, aannemen, aannemen. Geloven, geloven, geloven. Daarom spreekt men ook in bepaalde kringen liever niet over geloven. Ik heb het vaker gezegd. Nee, we praten liever niet over aannemen. Maar over geloven. Want geloven, dat moet je gereden worden. Ja? En aannemen, dat klinkt nog meer uit dat jij het doet. Maar geloven is aannemen. En de zaligheid is ons gegeven. Niet het geloof. De zaligheid is de gift, de genadegift van God. Dus wij geloven het. En het geloof wordt ons niet gegeven. Wij geloven het omdat het in het woord staat. En dat moet jij doen. Ja? En zo ook naar de alverzoeners. Ja? Jij moet het aannemen, want niemand is gered op deze wereld als hij ter wereld komt. Niemand. Ze zijn alle zondaars en derven de heerlijkheid God. Nou, dat zegt Paulus tegen de Corinthiërs. En dat moeten zij verkondigen. Dat moeten ze aan iedereen verkondigen. En dat moeten wij ook verkondigen. En dat is onze bediening. En in hoofdstuk 6 vers 1, en wij als medearbeidenden bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Nee, zij arbeiden mee, hè? Medearbeiders, Apollos, Timotheus, ja? Titus, wij. Zijn medearbeiders in het, wat zeggen we dan? Koninkrijk Gods wordt dan gezegd, ja? Dat wordt gezegd, maar ja, goed, vind het best als je het zegt, maar dat Koninkrijk Gods hier op aarde, dat zijn wij niet aan het bouwen. Dat wordt natuurlijk ook geleerd, ja? En het koninkrijk Gods, dat is die steen, ja, die komt los van die droom. En dat wordt het koninkrijk Gods, is in uw lieden, ja, dat is toch in ons. Het koninkrijk Gods is al begonnen, al heel lang geleden. En dat wordt door ons geloof, wordt het groter en groter en groter. En dan zal het de aarde vervullen. En dan zal Christus komen naar de aarde. En dan gaat hij oordelen de levende doden. Ja, dat is de leer. Maar dat komt allemaal voort als wij dit hier, deze tijd, bedenende genade, niet weten te onderscheiden. Ga je vergeestelijken, ja? Maar dat is niet de tijd waarin we leven. Nee, de medearbeiders in het Koninkrijk Gods, ja, ze zijn medearbeiders, ja, waarvan Paulus het fundament gelegd heeft, Christus. Het fundament is Christus, wat Paulus gelegd heeft. Christus is altijd het fundament. Daar is alles op gebouwd. Daar is het Koninkrijk Gods van aarde op aarde gebouwd. En daar is waar wij over spreken ook op gebouwd, natuurlijk. Alleen Petrus is niet degene die dat verkondigd heeft. Die wist dat helemaal niet. Paulus heeft het verkondigd en dat is het fundament waarop wij gaan bouwen. Nou, en er zijn die anderen die Paulus helpen, ja, die arbeiden mede met hem op dat fundament. En dat heeft Petrus natuurlijk nooit gedaan. Absoluut niet. Petrus heeft wel de hand gegeven, ja. Heeft daarmee erkend en bevestigd dat zijn rol uitgespeeld was. Dus ook in de boek Handelingen zie je op een gegeven moment dat Petrus verdwijnt van het toneel. Nadat die conferentie in Handelingen 15, dan zie je ook. Dan zie je hem daarna, zie je hem niet meer, hoor je hem niet meer. In Galaten 2 schrijft Paulus er nog over. Petrus, Jacobus en Johannes geven de hand aan Paulus en bevestigen zijn bediening. Ja, dat hij naar de heidenen zou gaan en zij naar de besnijdenis. Zij bleven bij de besnijdenis, bij de kleine kudde. En Paulus, wat deed hij? Hij ging naar de heidenen, maar hij ging ook nog. Eerst vanwege de bediening naar de Joden om hen dat overblijfsel tot jaloersheid te brengen. Dat hebben we mooi gezien net. Nou, en daar heeft hij dus medearbeiders. Maar de openbaring van de verborgenheid is exclusief alleen aan hem gegeven. En dan zegt hij, wij als bidden u ook dat gij de genade... Zij bidden het, ja. Dus in hoofdstuk 5 zie je, hij bidt het in die bediening. Wij bidden naar de wereld toe. Ja, laat je met God verzoenen. En nu zegt hij tegen de gelovigen in de Korintië, bid je ook. Dat is ook zo mooi, hè? Onder de wet is het, gij zult dit, gij zult dat, en je zal dit niet, en je zal dat niet, en anders, ja. Maar Paulus spreekt heel vaak, wij bidden nu, ja. Omdat, je moet de keus maken. Het is natuurlijk, het verschil is dat wij zijn natuurlijk allemaal gered, en we hoeven niet gered te worden. De motivatie is nu anders. En wat is onze motivatie? Hoofdstuk 5 vers 14 tenminste, dat hoop ik. Ja? Niet dat de wet de motivatie is voor ons. Want dan krijgen we met de geest van dienstbaarheid te maken. En niet van de geest van de aanneming van kinderen. Die reeds kinderen van God zijn en vrijgemaakt zijn. En deel mogen hebben in het plan van God. en daarin mee mogen doen. God heeft ons alles gegeven. Hij heeft ons een positie gegeven als een volwassen zoon. We zijn volledig gered, we zijn volmaakt in zijn ogen. De motivatie is dat de liefde van Christus ons dringt. En die liefde van Christus is zijn liefde voor ons. En niet mijn liefde voor hem. Die gaat op en neer. Maar zijn liefde is altijd hetzelfde. En die moet mij dringen. En hoe weet ik die liefde? Nou, we weten het kruis. Maar het is belangrijk, wees hierin bezig. Blijf met de Bijbel lezen. Ik merk ook, ik lees dan... Een tijdje heb ik, zoals ook las ik dan in het Oude Testament. Nou, dat is heel goed. Je moet de hele Bijbel lezen, want al de schrift is van God ingegeven. Maar je merkt ook wel, ik wil toch niet te lang die brief van Paulus missen, ja. Want ik moet constant ververst worden, als het ware. Je hebt ook op het internet, hè, dan zit je op een pagina en dan lees je dat. Ik lees dan op zaterdag, zit ik bij mij op de zaak. En dan heb ik dan ook internet. Daar kijk ik heel weinig op, maar als ik zit te eten, dan lees ik altijd even... De Telegraaf. Ja, ik weet, jullie lezen dat niet. Slechte krant, als in zaken. Jullie zijn ook heiliger dan ik en rechtvaardiger. Maar goed, ik heb hem dan even... En dan kijk ik eventjes. Ja.
Hè? Kijken we dat?
Ja, nee. Maar goed, in ieder geval, dan zie je, dan heb je dat nieuws. En als je dat een tijdje aan laat staan... En je klikt even zo'n pijltje boven, staat te vernieuwen. Verfrissen. En opeens zit die pagina... Staat er nog meer, zie je opeens... Er zakken een aantal fotootjes of er zaten weer nieuws bij. Want dat is dan weer nieuws. Is weer nieuws bijgekomen. Dus het wordt elke keer verfrist. Nou, eigenlijk is het een beetje zoals met ons ook. He, Paulus zegt, wees hierin bezig. En breng deze dingen in herinnering. Nou, hoe worden wij nou ook in herinnering gebracht? Nou, oké, als we hier zijn met elkaar. En als ik misschien vanuit het woord jullie wat vertel. Dat je denkt opeens, hé, dat is voor mij. Maar het is ook het lezen zelf. Het wordt constant dat wij worden constant verfrist. Elke keer die knop even inklikken. Dat mijn hoofd wordt gefrist door de brief van Paulus. Dat is wat je nodig hebt. Want daar zit onze kracht in. Ik lees wel de hele Bijbel, maar de kracht zit toch echt in de brief van Paulus. En dat is echt mijn dagelijkse behoefte hoor. Op de allereerste plaats. Nou oké, ik wijk af. Goed, dat je het niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. En dat, waarom zegt hij dat? Ja? Ik weet nog goed, jullie waren in Amerika en toen was ook het punt van, ja nee, maar voor de rechterstoel van Christus. Iedereen die rechts snijdt, die krijgt goud, zilver en, hoe is die derde ook weer? Goud, zilver en koper, nee. Help me. Nee, goud, zilver, wat is die derde? Kostelijke stenen, hè. Ja, kostelijke stenen.
Nou, we hebben dit niet vergist.
Ja. Maar het is belangrijk, ja, dat is natuurlijk aan de ene kant ja, zeg je dan, maar wacht eventjes. Maar, de genade, God wil niet dat we die te vergeefs ontvangen. Dat betekent, gebruikt het niet tot een oorzaak van het vlees. Dat kan. Je kan het heel goed weten en ook daarvoor staan. Het geloven en het toch te vergeefs ontvangen. Met andere woorden, het is werkloos. Je weet het. En je hebt kennis. Nou, je weet, de kennis maakt opgeblazen. Maar Paulus zegt, nee, ik wil niet dat jullie te vergeefs ontvangen. Ik wil dat het ook gaat werken in jullie. Dat jullie er ook wat mee gaan doen. Onder andere die opdracht, dat de mensen het evangelie verkondigen. Ja? Ik had gisteren in de winkel bij mij iemand. En die sprak ook op een gegeven moment over een aantal dingen. En ik kende hem al een paar maanden. En hij kwam ze nu al eens wat halen, onderhoudsmiddelen. Dan had ik hem al een tijdje niet gezien. En ik was een tijdje geleden bij hem geweest. En hij zou dan komen en ik zag hem niet. Daar ben je niet zo van bewust, want jij bent met zoveel klanten bezig. Maar opeens staat hij voor je neus. En hij zegt, hey, oh ja, hey, jou heb ik een tijd niet meer gezien. Ja, hij was niet op zijn achterhoofd gevallen, maar wel op zijn hoofd gevallen. En voorover is zijn kin helemaal open, had een hele zware hersenschudding. Nou, fijn. Heel verhaal. Dus, toen dacht ik, ja, en jij hebt mij ook een tijdje niet gezien. En dan dacht ik, hey, dat is een mooi moment, want je wilt toch dat iedereen tot geloof komt? Dat wil de Heer tenminste. En ik weet zeker, de gelovigen willen toch iedereen, dat iedereen ook dat krijgt, dat hij ook Christus aanneemt. Dat wil. Ik ken geen gelovige die dat niet wil, eigenlijk. Ja? Alleen doen we het ook altijd. Ja, waarom niet? Ja, nou, ik weet het wel hoor, want goed... Nou, geen tijd, maar het komt gewoon hierom. Dat je wil gewoon natuurlijk eigenlijk niet... je wil gewoon... Kijk, als je zeker weet van dat hij tegen jou zegt... Nou, vertel maar. Ja, graag. Dan gaan we het vertellen, toch? Maar we weten dat dat niet altijd het geval is. En dan ben je eigenlijk een beetje bang. En dat is nou die vrijmoedigheid. Die moet je gebruiken. En je staat ervan te kijken hoe vaak mensen... Eigenlijk bijna altijd... Dat je een serieus gesprek met ze krijgt. En dan gaan ze... Dat zei je ook al een keer, Harry, met evangeliseren. Dan gaan ze opeens... Vertellen ze een hele oude bijna. Niet dat ze het altijd aannemen, maar ze hebben toch het evangelie gehoord. En dan denk je, hé, de liefde van Christus drinkt mij. Ik ben gered, ik ben blij dat het mij verteld is. Dus laat u met God verzoenen. Ja, die man moet toch ook gered worden? Dus ik gebruik juist die kans om te zeggen, ja, en ik in die tijd ben ook geopereerd aan blaaskanker. Boing. Ja, dan schrikken ze natuurlijk. Nou, en dan krijg je juist de kans om dan het evangelie te gaan vertellen. Nou, dat is het eigenlijk, ja. En dan sta je van te kijken dat je toch een heel gesprek met zo iemand krijgt. En dat is de vrijmoedigheid gebruiken, maar ook dat de genade niet te vergeefs ontvangen hebben. Ja? Dat is ook er wat mee doen. Ik ben gered, maar God wil ook die persoon. Ik ben blij dat iemand van mij de vrijmoedigheid genomen heeft om het aan mij te vertellen. Ja? Dus laat het ook niet te vergeefs ontvangen. Dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. En we kunnen het te vergeefs ontvangen. We kunnen het absoluut te vergeefs ontvangen. Dus voor die rechterstoel van Christus, wat ik net ook zei. Ja, kijk, je kan het wel ontvangen, maar als we de rest altijd maar gewoon alleen maar naar luisteren op zondag en op de woensdagavond, de rest doen we er helemaal niks mee. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af hoor. Dan ben je gered, maar dat is het ook. Doe je er ook wat mee? Corinthiërs, doe er wat mee. Kijk in de eerste Korinthebrief. Nou, kijk, ze hebben die genade ontvangen, maar wat heeft het geresulteerd? Rechtszaken, incest, vleeselijkheid. Nou, er was van alles aan de hand. Zelfs mensen in de gemeente waren die opstandingen ontkennen en dat soort dingen. Dat gebeurde allemaal. Nee, zegt Paulus. Ik bid dat jullie die genade niet te vergeefs hebben ontvangen. Paulus was vol ijverig in goede werken. Paulus wil, de Heer wil dat wij zijn. Dat wij vol ijverig in die goede werken zijn. Nou, en dan de genade niet op vergeefs ontvangen. Ik zei, te vergeefs kan. Het is ook makkelijk. En vooral voor de jeugd tegenwoordig is het natuurlijk helemaal moeilijk. Zeker als je natuurlijk een beetje klein bent en je hebt niet een mooie organisatie met alle toeters en bellen en noem het allemaal op. En de wereld die trekt, ja. Of onze zondige natuur trekt naar die wereld. En als je vergelijkt in de tijd waarin wij zijn opgegroeid, wat er allemaal op je afkwam. En nu, kijk alleen maar naar televisie, internet, mobieltjes. Je kan als ouder zeggen, joh, ik wil, dat kijken wij thuis niet. Maar ik ben nou bezig met een andere telefoon. Nou, jij hebt al zo'n ding, dat heet gewoon smartphone. Nou, dan kan je wel zeggen, ja, ik wil niet dat je dat ziet, maar ze lopen naar buiten of ze zitten boven en ze zitten op internet en ze kijken alle rotzooi die er maar te krijgen is. Dus dat is de tijd waarin we nu leven, ja. Het is heel anders. En dat valt dus niet mee. Maar, dus ja, en dan weet je dat je gered bent uit genade, ja. En Paulus zegt, gebruik het niet tot een oorzaak van het vlees. Maar je weet, ik ben gered. Dat weet je, het zit in het hoofd, gaat er niet meer uit. Het is uit genade, niet door de wet. En niemand kan mij dat meer afnemen. Dat is bij de kinderen ingepompt, bij ons, onze kinderen in ieder geval wel. Ja? Maar dat kan dus daarom ook een heel makkelijke reden zijn, ook niet alleen met de kinderen, maar dat je daardoor ook heel, heel erg makkelijk de genade te vergeefs kan ontvangen. Ik ben gered, nou, mooi toch? En nu ga ik het gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Want er zit geen sanctie op. Geen sanctie van, als jij zo leest, zo doorgaat, dan ga je naar de hel. En die sanctie zit natuurlijk wel op als je denkt, als je onder de wet leeft, dan krijg je een heel andere motivatie. Heb je niet de liefde van Christus die je drinkt, maar de geest van angst. En als ik dat doe, wat zal God dan? Dan is het mij afgelopen. Dus dat kan een hele grote drijfveer zijn. We hebben twee grote drijfveren in ons leven. En dat is natuurlijk de liefde. En dat is ook de haat, het tegenovergestelde, angst. Ja? Dat je door angst dingen gaat doen. Maar wij hebben die motivatie niet, wij hebben de liefde van Christus, dat is onze motivatie. Wij zijn nergens bang voor. En ja, kijk, onder de wet is het natuurlijk wel voorwaardelijk. Genade is onvoorwaardelijk. Ja? Paulus zegt, zijn wij vrij? Ja. Ik kan doen wat ik wil? Ja. Dat kan. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus moet ik nou alle dingen doen? Nou, alle dingen, ik weet niet wat je eronder verstaat, maar als het alle dingen voor de Heer zijn, oké. Okay. Nou, en de wet is natuurlijk wel voorwaardelijk. En ik heb het vorige keer ook gezegd, 3 weken geleden, even ter herinnering. Dus de genade kan je dus misbruiken. Ja, vergeet het, dat kan. En de wet kan je niet misbruiken, want je weet, als je die misbruikt en overtreedt, is hij schuldig. En daarom kan je die niet misbruiken. Dus daarom onder de wet moet je en zal je dat doen. En dat is het verschil. Goed, vorige keer hebben we al gezien over dat te vergeefs ontvangen. Dat kan, Paulus spreekt een aantal keren over het te vergeefs geloven en dat soort dingen. Maar we gaan nu naar vers 2, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Nou, Paulus haalt hier dus ook weer een tekst uit. Uit Jesaja, als ik me niet vergis. Ja, 49. Het is alleen het eerste gedeelte dat hij aanhaalt. Hè? Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En dan zegt Paulus, dat zijn zijn woorden, zie, nu is het de wel aangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. Dus hij haalt hier ook, dit is weer zo'n, ja, hoe noem je dat? Het zijn mijn eigen woorden, dat vind je niet in de Bijbel hoor. Een soort interbedelingsprincipe, zeg maar. Dat is wat voor Israël, dat wat zo God, zoals God dat tegen Israël zegt, gebruikt hij nu ook naar ons toe. Ja? En Israël is toen de tijd in een aangename tijd verhoord en ook heeft God hun geholpen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, zoals Israël, zoals God Israël hielp, zo zal hij het ook bij ons doen natuurlijk. Ja? Maar toch, kijk, nu is de dag de zaligheid. Wat is nu? Nou, ik heb het al zo vaak gezegd, tot in treuren toe natuurlijk, maar het woordje nu is deze tegenwoordige tijd waarin we nu leven. Dat is hier dat gele vlak, de bedeling der genade. Dus Paulus zegt, zoals dat toen uit die tekst voor hun gold, zegt hij, voor ons is het nu in deze tijd van genade, waarin ik jullie apostel ben. Op het moment dat ik dit schrijf, nou, hier, hij schrijft, ik geloof dat het Handelingen 20 is. Nee, in Handelingen 19, hij is in Efeze als hij het schrijft aan de Corinthiërs. Dacht ik, 1 Corinthië zeker in ieder geval. Maar in die tijd schrijft hij dat. Dus als hij zegt nu, moeten we kijken, wanneer schreef hij dat? Oh, toen. Dat is dus in de bedeling der genade heeft hij dat geschreven. En aan wie schrijft hij dat dan? Aan het lichaam van Christus. Nou, en wat bedoelt hij daar nou helemaal precies mee, ja? Nou, laten we dan toch even naar Jesaja 49 teruggaan, ja? Jesaja 49 vers, ja, ik ben in de verleiding, maar ik ga het toch niet helemaal lezen, het wordt een beetje te veel. Ik lees toch een beetje in het verband. Kijk, bovenaan staat het licht der heidenen, daar gaat het over. Christus is niet alleen voor Israël gekomen. Hij kwam toen hij op aarde kwam wel voor Israël. Ja, wij weten dat, voor ons klinkt het heel normaal. Ja. Maar als je natuurlijk onder een ander leer zit en je zegt, ja, hij kwam alleen voor de verloren schapen van Israël, niet voor het lichaam van Christus, was toen niet bekend. Dus is het ook niet voor ons, dan is dat natuurlijk heel raar om te horen. Maar wij weten waar we het over hebben. En een profetie daarover, kijk, hij kwam in de eerste instantie van Israël, maar uiteindelijk Israël is natuurlijk een uitverkoren geslacht voor het volk Israël, uitverkoren. We hebben het al vaker over gehad. Wat is uitverkiezing? Dat heeft met dienen te maken. Christus heeft die 12 apostelen uitgekozen. Waarom? Ze moesten hem dienen. En ook de meerdere zal de mindere dienen. Zegt hij ook in Romeinen 11. Heeft met dienen te maken. Israël is uitverkoren geslacht. Maar dat moet wel een Israël zijn wat in Christus is natuurlijk. Dat heb je het weer. Hè? Dat, die grote cirkel. Ja, maar het is die kleine kudde, dat is dat uitverkoren geslacht. En dat is het ware Israël. En dat gaat Israël, dat gaat God dienen. En die gaan het heil aan wie verkondigen? Nou, de kleine kudde eerst in Israël, zodat zij gered worden. Dat hebben we net gezien. Maar dan gaan zij, hup, de wereld in. Gaan ze het evangelie aan de heidenen verkondigen. Dat is het doel. Daarom zijn ze uitverkoren. Dat is de uitverkiezing. Nou kijk, in vers 6. Verder zei hij, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen Jacobs. Op te richten, ja. Dat heeft te maken dat zij gered worden. De Messias aannemen. De stammen Jacobs, dat is het volk Israël. En om weder te brengen, dus zeg maar te herstellen, terug te brengen. Ja, in het Engels staat restore, dat is eigenlijk wederbrengen. Ik doe ook vaak, mijn werk bestaat ook heel vaak uit wederbrengen. Ik schuur namelijk oude vloer op. En wat doe ik dan? Dat noemen we ook restauratie, wederbrengen. Terugbrengen naar wat die vloer ooit was. En zo moet Israël ook gerestaureerd worden. Israël moet ook wedergebracht worden, ja. De bewaarde in Israël. Ik heb u, kijk, het gaat over Christus. ook gegeven tot de licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus Christus, hier zie je wel duidelijk, is niet alleen voor het volk Israël. Hij kwam in de evangelie wel voor hun. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat hij ook via Israël, dat wel, het licht en een heil, een redding is voor de heidenen. Een licht voor hun te zijn. Om mijn heil, om de redding te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heer, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel is. Zie je hoe het volk Israël dacht over Christus, toen hij daar op aarde liep? Ja? Kom binnen, ja? Ja, toen ze even dacht dat hij de koning was, werd hij binnengehaald. Maar niet veel later hing hij aan het kruis, ja? En hier staat, een gruwel heeft. Profetie over Christus, toen hij op aarde was, ja? Tot de knecht, degene die heersen, koningen zullen het zien opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heren wil, die getrouw is, des heilige Israëls, die u verkoren heeft. En dan, alzo zegt de Heren, ja, ze zullen zich eenmaal voor hem buigen. Zie je, dat is natuurlijk eenmaal als hij is opgestaan uit de dood, en als hij eenmaal als koning zal heersen. Alzo zegt de Heren, in de tijd des welbagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk te richten om de verwoeste erfenis te doen beërven. Nou, Paulus doet alleen maar de eerste twee regeltjes, zeg maar. Maar dit is natuurlijk, in het Oude Testament lees je vaak, dan denk je, heb ik u gehoord? Het is alsof het al gebeurd is. Maar dat lees je vaker in het Oude Testament. He, dan zie je het al in voltooid verleden tijd staan, terwijl het nog moet gebeuren. Maar dan spreekt je al over die tijd dat Christus is opgestaan uit de dood, dat het heil verkondigd wordt aan Israël en dat ze eenmaal in het koninkrijk zullen zijn. Kijk maar, de verbond des volks en het aardrijk op te richten. Dus Israël, via het nieuwe verbond, ja, zal Israël in het koninkrijk zijn en zullen ze wederop gericht worden. Nou, en dat noemt hij, in de tijd des welbarens heb ik u verhoord en ten dagen des heils, dat is die aangename tijd, heb ik u geholpen. Nou, dat is wat Christus gebeurt, onder andere. Toen hij aan het kruis hing. Misschien moeten we even naar de psalm toe, 69. En dan gaan we weer terug naar de evangelie. Psalm 69. Want dan zien we een gelijk, soortgelijke tekst zijn, staan. Even kijken, wat staat het? Psalm 69, vers 14. Dat gaat over de Heer Jezus aan het kruis. En die hangt daar in de verlatenheid, als hij tot zonde gemaakt is. Maar mijn aangaande, hè, dus spreekt hier als de zoon, als mens. Mijn gebed is tot u, Heere, o Heere, er is een tijd des welbehagens, o God. Door de grootheid uw gehuwde tierenheid, verhoor mij door de getrouwheid uws heils. Er is een tijd des welbehagens, o God. En dan zegt hij in vers 15, ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters uit de diepte der wateren, hè, uit de diepte van de dood. Hij weet, als hij daar blijft hangen, als hij tot zonde gemaakt is en hij zou zo sterven, dan zou hij zo de hel ingaan en in de macht van de duivel zijn. Maar hij zegt, red mij. Hij houdt zich vast aan het woord en toch roept hij het uit natuurlijk. He, maar er is een tijd des welbehagens, o God. En wat is de tijd des welbehagens? Dat is als Christus eenmaal opstaat uit de dood. Ja? En zo zal ook God hem ook verhoren en hem ook helpen. Want hij zegt ook aan het kruis, het is volbracht. En dan geeft hij zijn geest. En dan staat hij op uit de dood. Wie heeft hem uit de dood opgewekt? God heeft hem uit de dood opgewekt. En Christus vertrouwde daarop. Ja? En dan zien we later ook aan het eind van die psalm. Dat gaan we nu allemaal niet lezen. Maar dan zie je gewoon dat hij Israël inderdaad verlost. Dat het koninkrijk er komt. Hij staat op uit de dood. Moet ik niet vergeten. We lezen hier niet de bedenkende genade in. Als de bedenkende genade niet was gekomen. Nou, Christus was opgestaan uit de dood. Zij gingen het evangelie verkondigen aan Israël. En dan de heidenen. En dan was het koninkrijk er geweest. Klaar. Hadden we hier niet gestaan. Ja. Dat was eigenlijk het plaatje. Nu kijk je ertussen en denk je, joh, ja, dat is allemaal, waar zie ik dat? Ja, dat klopt. Nee, een aantal dingen, die moeten nog gebeuren. Dat staat te gebeuren. Dat staat nu stil. Maar het komt wel. Dus daarom zie je ook dat hij in het Oude Testament al leest, ik heb u verhoord. Het is al gebeurd. Maar wij weten, ja, hij spreekt in de toekomst dat dat eenmaal ook zo zal zijn. Voor ons is het nog van, ja, het is nog niet gebeurd, het komt nog. Nou, die aangename tijd. Ja, nou oké, dat is, heeft dus te maken, als Paulus dat citeert, dat Christus is opgestaan en er komt koninkrijk en er komt redding. Nou, voor ons, en hij zal hun verlossen. Nou, die tijd, wat toen voor Israël was, dat geldt nu voor ons natuurlijk via de verborgenheid ook. Hij is opgestaan voor ons en hij zal ons ook verlossen. Hij is ons verlost als je gelooft en hij zal ons ook in het koninkrijk brengen. En daarom, die heel aangename tijd voor Israël toen, dat is voor ons nu in deze bedeling der genade. En we weten niet hoe lang het duurt. Kijk bij mij mee nog eventjes naar Lucas 4. Er zijn meer teksten, maar dat doe ik niet, want ik wil het niet te veel maken. We hebben al genoeg aan ons hoofd gehad vanochtend. De ene keer is het wat pittiger dan de andere keer. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Dus ik zie allemaal volmaakten voor mij. Ja? Jullie weten meer als 1 plus 1 is 2. Hè? Meer als alleen Christus is gestorven voor mijn zonde. Even kijken, Lucas 4 vers 16. Kijk. En hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating en de blinden het gezicht, om de verslagen heen te zenden in de vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Nou ja, we hebben net niet alles gelezen uit Jesaja 49, maar dan zie je dit er ook bij staan. En dat hij ze ook genezen heeft en dat hij de verslagen heen zendt en anders, enzovoort enzovoort. Dat het koninkrijk komt en dat hij hun verlost heeft. Je moet dat tijd voor jezelf, Jesaja 49, om eventjes tot het eind toe doorlezen. Maar Christus doet het boek dicht, zie je het, in vers 20. En in vers 21 zegt hij, en hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Met andere woorden. Ja? De schrift is vervuld. Als we kijken, wat deed Christus? Ja? Eigenlijk als mensen, ja? Het koninkrijk was nabijgekomen, werd toch gezegd? Dat werd gepredikt. Het is nabijgekomen. Gelooft het evangelie. En het koninkrijk gaat gebeuren. En dan zie je, wat doet hij? Want het gaat een profetie over de Heer Jezus. Dus hij leest iets wat over hem gaat. En hij zegt, het is vervuld. Nou, vers 19. De gevangenen te prediken, loslating en dat soort, enzovoort. En dan, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dus, dat hij daar is op dat moment, is dus die aangename tijd, is ook die dag der zaligheid voor hun. Toch? Bekeert u en gelooft het evangelie. Johannes de Doper zei, hij zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dus, met de Geest dopen. Dat is het aangename, ja? Dat betekent dat ze het koninkrijk ingaan. Nou ja, goed, en dan gaan we even door naar Lucas 19. Vers 41. Dan staat de Heer Jezus, dat is op weg natuurlijk naar Jeruzalem. Dan is de intocht in Jeruzalem al geweest. Even kijken hoor. Ja, dan zie je in vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Hier Jezus Christus is gekomen en hebben ze hem bekend als volk? Nee. En hij spreekt hier een profetie uit die nog gaat komen in de toekomst. Hij is natuurlijk gekruisigd en Israël is opgeroepen tot bekering. Maar het is niet gebeurd. Een gedeelte. Ze hebben zich niet als volk bekeerd, een kleine minderheid. En Israël, we komen weer op Handelingen 7, op de val uit. is er dan gevallen. Dus wanneer is die aangename tijd gestopt? Wel, en het jaar het welbehagens. Op dat moment. Staat nu stil. En nu zegt Paulus, hey, wacht even. Hij haalt die tekst aan. En nu past hij het op ons toe. Ja? Voor ons is er nu ook verlossing, ja? De dag der zaligheid, kan je eigenlijk zien. Als we naar het schema kijken, ja? Die is tot Stefanus. En dan zien we het schema. Dan is nu de bedeling der genade. En die dag der zaligheid, volk Israël, dat ze verlost worden, is gestopt. Maar we weten, als we dit scherm dichtklappen, dan komt hier, na ons krijgen we die 7 jaar van verdrukking. En er zal er een zuivering zijn. En dan zal uiteindelijk, zullen ze hier, dat zie je niet zo goed, maar zullen ze in dat koninkrijk gaan. Ja? En dan zijn ze verlost. Dan hebben ze de vergeving. En dan zitten ze in het eeuwige koninkrijk. Maar wij lezen, de grote verzoendag is als Christus komt, ja. Maar die tijd die is nog aanstaande hoor. Wij leven nu in de bedeling der genade. Dus kijk, als Paulus zegt, nu is de dag der zaligheid, laten we naar Efeze 3 vers 2 gaan. Efeze 3 vers 2, even verversen, ja. Hey mensen, ik ben blij dat ik de Statenvertaling heb. Maar ook dat ik dit weet. Wat heeft voor mij een eind aan alle verwarring gemaakt. In Efeze 3 vers 1. Om deze oorzaak, ja. Dat is die verkondiging, ja. Van Jood en Heiden in één lichaam daarvoor. Ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Die mij gegeven is aan u. Dit is de dag der zaligheid. Voor ons. En voor ons is dit het wel aangename jaar. Ja? De aangename tijd. Paulus zegt. Nu is de dag der zaligheid. En dat is de bedeling der genade Gods. En niet een bediening der genade Gods. We maken heel duidelijk onderscheid. Tussen wat de apostelen hebben gedaan. En wat Paulus heeft verkondigd. Dus met andere woorden. Als we naar 2 Korinthe teruggaan. 6. 2 Korinthe 6. Ik moet eindigen zie ik. 2 Korinthe 6. Als Paulus zegt in vers 2, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, ja. En daarom, zorg dat je die genade niet te vergeefs ontvangen hebt. Dat heb jij in de hand namelijk. Want hij roept hen op. Ik bid het dat jullie het niet te vergeefs hebben ontvangen. Het moet werken in jullie. Het moet wat doen. Want, hij zegt, hè, wat hij tegen Israël zei, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Broeders en zusters, lichaam van Christus, jullie, zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Alleen let op, niet op dezelfde manier zoals het voor Israël was, maar in de verborgenheid. En daarom voer je opdracht uit. En die eerste opdracht is de bediening der verzoening met het woord der verzoening. Dat is de dag der zaligheid voor iedereen. Dat ze dat evangelie gaan horen. En van wie moeten ze dat horen? Van degene die de genade hebben ontvangen. En degene die te vergeefs hebben ontvangen, daar horen ze het niet van. Dus, ik hoop dat we ons daarin aangesproken voelen. Nou, en dat is de opdracht voor ons nu. Ja, en het zegt het is nu, want waarom nu? Ja, we weten natuurlijk niet wanneer dit scherm dichtgeklopt gaat worden. Dat die tijd van genade voorbij is. Dat kan morgen zijn. Dat kan misschien wel over een minuut al zijn. Ja, ik heb wel eens gehoord van iemand. Die zei, nou als ik wist dat hij... als ik nou weet dat hij... Of je vraagt het. Als je nou weet dat hij bijvoorbeeld volgende week komt. Wat ga je dan doen? Ja, dan ga ik het aan iedereen vertellen. Maar ja, dat geloof je zelf, hè. Want wij geloven namelijk dat hij elk moment komt. Wie zegt dat hij pas over een week komt? Hij kan morgen komen. Dus als je dat... Nee, dat zijn argumenten kloppen niet. Dit is het. De dag der zaligheid, het is nu. En we weten niet hoe lang het kan zijn. Dus daarom moeten wij, en dat vind ik wel een belangrijke tekst als laatste. Dat is in Colossense. Dat wij, ja dit is eigenlijk wel een oproep ja, voor ons allemaal. Ik voor mezelf en naar jullie. Dat wij hebben een bediening hè. Ik bedoel, ik sta hier nu wel. En ik denk, dat zeg ik niet goed. Ik sta hier nu wel. Ja, ik ben ouderling, ik verkondig het woord. Dat is mijn bediening. Maar niemand hoeft te denken, ja, maar wat is mijn bediening nou? Wat ben ik nou in het lichaam van Christus? Ik wil ook wat doen. Nou, de bediening, één bediening hebben we allemaal. Dat is allemaal die gezant. He, we hebben een tijdje geleden, ik weet niet meer wie het zei. He, we hadden, wat vertelde jij over de atleet. De atleet, de landman, de soldaat.
En de arbeider.
En de arbeider. En wij zijn nog één vergeten, gezant. Een gezant zijn we allemaal. Voor die andere dingen, daar kies je. Je bent het in Gods ogen wel, maar oké. Okay. Maar in principe, een gezant zijn we sowieso allemaal gebombardeerd toen je tot geloof kwam. En dat is de bediening van de verzoening. En daarvoor zegt Paulus, kijk, of in dit geval, als je zegt, wat is mijn bediening? Nou, dat is jouw bediening, sowieso. En daarom, in vers, hoofdstuk 4, vers 17, Colossens 4, vers 17. Zeg tot Archippus, maar het gaat om het principe. Ziet op de bediening die gij aangenomen hebt in de Here, dat gij die vervult. Nou, hij heeft een bepaalde bediening aangenomen. Misschien was hij ouderling. Dat zou kunnen. Of hij heeft een ander, dat weet ik niet. Maar, als je een bediening hebt, daar gaat het om. Het is een bediening die wij hebben in de Heer, hè. Nou, wij hebben hem aangenomen. Ja, hoe zou je het zeggen? Ik heb Christus aangenomen. Maar, ja, ik wist niet dat ik toen een gezant werd. Ik bedoel, dat is mij duidelijk vanuit het woord. Op dat moment heeft God mij een dienaar van de verzoening gemaakt. Dus die bediening heb ik. Dus dat betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt. Of je dat leuk vindt of niet. Paulus heeft ook zomaar apostel van heiden gemaakt. Hij zegt, wee mij als ik het niet verkondig. Nee, Paulus roept ons op nu. Vervul het ook. Je hebt een verantwoordelijkheid. Nou, die verdiening hebben we allemaal. Dus ja, het woord is om ons te leren. Om blij te maken. En ons ook om ons te vermanen en te vertroosten. En dit is ook duidelijk naar ons toe. Nou, ik ga afsluiten. Dus dat is vers 2. Nu is de dag der zaligheid. En dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. En ook... Ja, als dit nu de dag der zaligheid is, en we weten niet hoe lang het duurt, dat er toch die liefde van Christus, dat het ons mag, ik moet eerlijk zeggen, ja, zie ik mezelf ook wel, je kan zoveel mee bezig zijn, zoveel lezen en zoveel blij erin zijn, dat je bijna vergeet om het ook aan de mensen te vertellen. Maar het is natuurlijk niet alleen voor mij, voor mijzelf. Dolf heeft ooit een keer gezegd, dan ben je een stinkende spons, dat vond ik een mooi voorbeeld. Je kan een spons kan heel veel opnemen, maar als dat water er allemaal in blijft zitten... Hoe ruikt hij dan na 1, 2, 3 weken? Gaat hij stinken? Ja? Dus het moet bij ons erin, maar het moet er ook weer uit. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat het woord ons mag motiveren en sterken. En vooral die liefde van Christus, Vader. Want die is... Ja, dat kunnen wij eigenlijk gewoon niet beschrijven. Dat is gewoon niet in woorden te vatten. Dus als we u willen danken daarvoor, zullen ook woorden daar ons... Nooit genoeg zijn. Het zal nooit de lading kunnen dekken, om het zo maar te zeggen. Want het is zo groot. En toch willen we u, Vader, in al onze nederigheid en bescheidenheid zo goed mogelijk uitdrukken en geven, Vader, aan onze dank dat u dat voor ons gedaan hebt. En ik bid ook, Vader, dat die liefde van u voor ons, dat ons ook mag dringen om de mensen deze boodschap te verkondigen. Het is nu de dag der zaligheid. En we weten, het kan elk moment te laat zijn. Niet voor ons, Vader, maar wel voor de mensen om ons heen. En dat we die verantwoording goed zullen beseffen en ook zullen nemen. En dat vraag ik en dank ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.
Goed.